Welkom terug bij de Innerlijk Leven podcast. In deze aflevering wil ik het met je hebben over conflicten met zakenpartners. En dat doe ik natuurlijk met een goede reden. Die goede reden is dat heel vaak wanneer wij met mensen werken, we werken met toch het meest ondernemers. En dat zijn meestal geen ZZP'ers, dus er zijn ook zakenpartners. En heel vaak maken wij mee dat daar wat gedoe en gedonder en moeilijke samenwerkingen zijn met zakenpartners. En ik wil je graag meenemen in de praktijk. Waar kan het allemaal over gaan? Wat zit erachter? Zodat je natuurlijk wat wijzer hiervan wordt als dat herkenbaar voor jou is. Ja, als het echt conflicten zijn met zakenpartners, denk je misschien meteen wel aan mediation. Want conflicten moeten opgelost worden. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk het punt waar het voor mij al niet interessant meer is. Want dan is de boel al beklonken en dan gaat men uit elkaar op welke manier dan ook. Het lijkt me veel interessanter om te zien wat is nu eigenlijk de worsteling die je kunt hebben in een relatie met een zakenpartner die eigenlijk gewoon wel de bedoeling is of wel goed is. Of die nog wel wenselijk is dat die voortbestaat, maar die toch moeizaam gaat of triggerend is, moeilijk is. Eerst wat algemene opmerkingen. Relaties zijn eigenlijk altijd bij uitstek de arena waarbinnen de grootste moeilijkheden getriggerd worden. Dus diepgaande persoonlijke problemen worden vaak getriggerd in relaties. En natuurlijk ga je dat dan in het geval van een liefdesrelatie idealiter aanpakken in liefdesrelatietherapie. Maar heel vaak zijn het dan de persoonlijke problemen van de beide liefdespartners die een zekere uitwisseling met elkaar hebben en waar je dan in gezamenlijkheid over spreekt. Natuurlijk omdat het toch de bedoeling is dat de twee geliefden dat samen ook kunnen gaan oppakken en kunnen gaan vasthouden. Dus dan wil je niet dat het te veel scheef groeit en uit elkaar gaat staan. In zakelijke relaties is dat denk ik toch een beetje anders. Want hoewel je zakelijke partners vaak wel heel bewust uitkiest, tenzij dat natuurlijk een bepaalde mate van familiebedrijf dynamiek is waarbinnen iemand naar voren is geschoven als het ware en de match wat minder gelukkig is. Over het algemeen is daar wel een bewust begin met een partnerschap, maar mensen veranderen. En anders dan in liefdesrelaties, zeker wanneer daar kinderen in het spel zijn over het algemeen het geval is, kunnen zakelijke partnerschappen ook wel meer van voorbijgaande aard zijn. En kunnen dat ook een soort van passanten zijn in je ontwikkeling, die dan toch een hele belangrijke uitwerking op je hebben. En op een gegeven moment ga je allebei weer een andere kant op. Of het kan zijn dat je eigenlijk zakelijk uitstekend met elkaar om kunt gaan, maar dat door de ontwikkeling in het leven, persoonlijke leven van beide partners of een van beide partners, nog steeds even uitgaande van dat we het over een tweetal hebben, maar het kan natuurlijk ook een groter aantal partners zijn. Dat juist, hoewel het zakelijk altijd goed ging, juist persoonlijke thematieken maken dat het moeilijker wordt. Een echtscheiding of een gezondheidscrisis bij de een, die maakt dat hij nooit meer helemaal dezelfde wordt. Of een bepaalde ontwikkeling, waardoor mensen van binnen veranderen, andere uitgangen en interesses in hun leven krijgen en daarop hun werk anders gaan beleven, andere invulling gegeven, waardoor je niet meer op dezelfde leest geschoeid bent. Nou, dat zijn wat voorbeelden van wat er zoal in de praktijk voorkomt, in mijn ervaring. En er spelen nog een aantal overkoepelende thema's mee. Ik denk dat behalve het idee dat je toch wat meer passanten kunt zijn in zo'n relatie, dat ook de kleuren van de mens en de ontwikkelingsfasen van de mens heel belangrijk gegeven zijn. Nou, ik ga die allemaal eventjes doorlopen met je, zodat je daar misschien wat voorstelling van kunt maken. Het is soms zo dat partners elkaar aanvullen. En dat is idealiter eigenlijk wel een beetje de bedoeling. Want wat is anders de reden van een partnerschap als je er niet allebei beter en sterker van wordt? Wanneer dus een van de beide partners eigenlijk uit onzekerheid en onvolledigheid, incompleetheid gaat aanhaken bij een partner die hem of haar helpt, krijg je een ongelijkwaardige relatie waarin krachtsverschil zit en waarin de krachtigste van de twee vaak ook getriggerd wordt in een soort van misbruikdynamiek. Er is vaak bij hele krachtige, initiatiefrijke mensen al wel vaker een vorm van samenwerking geweest, waarbij eigenlijk er een groot beslag op de vermogens en de energie van deze persoon werd gedaan. Dus je krijgt dan ongelijkwaardige partnerschappen. En dat kan soms een aantal jaren duren voordat dat zo duidelijk wordt. Wat ook belangrijk is, is dat mensen dus verschillende kleuren hebben. En idealiter is dat complementair. En nu bedoel ik met kleuren eigenlijk toch wel een beetje verder te kijken dan wat we met bijvoorbeeld de bekende DISC gewend zijn. Om mensen zomaar te karakteriseren in, ja, in mijn ogen toch hele simpele en deterministische kleurenlabels. Wat mij betreft, als je mensen gaat categoriseren of indelen of inkleuren, moet dat natuurlijk altijd op zo'n manier zijn dat je de unieke mensen recht doet en zelfs nog groter en unieker maakt. En het moet eigenlijk niet de bedoeling zijn dat je mensen reduceert tot iets. Want op voorhand leidt dat tot, ja, bewustzijnsverlies en tot, ja, verlies van heel veel schoonheid en glans en dynamiek. Slecht idee. Hoewel natuurlijk als het gaat om communicatiestijlen of dergelijke dingen, soms een DISC of een vergelijkbaar instrument wel nuttig kan zijn. Maar in de regel, hoe meer nuance, hoe beter. Ik zou zelf in grote lijnen toch het liefst aanhaken bij, ja, de kleuren zoals we die kennen in de muziek of in de kleuren van de regenboog. Eigenlijk hele natuurlijke kleurverschillen die je binnen mensen ook wel kunt tegenkomen. Wij hanteren vaak in de hele grote lijn het principe van de kracht en de liefde en het licht. Als de eerste drie van de zeven stralen psychologie, zoals je die bijvoorbeeld bij Alice Bailey en Helena Blavatsky, vroege theosofen, kunt tegenkomen, is een vorm van psychologie die behoorlijk onbekend is gebleven eigenlijk, terwijl daar een hele grote mate van diepgang in te vinden is. En vooral dus nuance. Want we spreken die kleuren dan niet alleen uit over, ja, de mens als geheel, je bent rood of je bent blauw. Nee, we kijken ook naar de kleurverschillen die er kunnen zijn, bijvoorbeeld in het fysieke lichaam van mensen, het emotionele lichaam, het mentale lichaam, het karakter of de persoonlijkheid, maar ook het zielenleven. En hier zit meteen wel een hele belangrijke, want juist in partnerschappen is natuurlijk ook een bepaalde bezielde ontwikkeling gaande. Althans, daar ga ik altijd vanuit. Dus het kan ook zijn dat de kleur of het kleurenspel van mensen op het psychologische vlak wat verandert in de loop van de tijd. Gevormd door levenservaringen. Eigenlijk is dat gewoon evolutie. Dat is hartstikke goed. Mensen moeten groeien, moeten ontwikkelen. Alleen, daar is wel een bepaalde mate van bewustzijn nodig om dat te zien. Wat is hier gaande en waar wil dit naartoe bewegen? En hoe kunnen we zorgen dat dat dan goed begeleid wordt en dat we daarin, ja, een mooi kleurenspel houden? Dus de kleuren van mensen kunnen bijvoorbeeld maken dat er een grote neiging tot kracht en de dynamische ontmanteling van systemen is. Wanneer mensen consultancywerk doen, advieswerk in grote bedrijven en organisaties tegen allerlei lelijke dingen aanlopen die ze het liefst met een grote mate van kracht zouden transformeren. Nou, dat is fantastisch. Vaak zegt dat wel iets over mensen wanneer ze dat opzoeken. Wat maakt dan dat dat jou zo trekt? Zit dat een beetje in je levenshistorie, dat je zo met systemen geworsteld hebt? Zit dat ook in de thematieken van je familie, misschien zelfs wel je voorgeslacht? Heb je wortels in de arbeidersbeweging en heb je van daaruit een grote neus voor onrecht en wil je daar eigenlijk ook met grote kracht in? Als zo'n beweging heel belangrijk en bezield is voor iemand, maar er is een typisch harmoniserend ingestelde zakenpartner die het liefst alles op een weegschaaltje legt en dat nog eens even laat rijpen en dan voorzichtig en diplomatiek in gesprek gaat, dan kan het zijn dat daar wel een kleurverschil is wat je uit moet werken samen. Kunnen we dan als het ware boven dat kleurverschil uitstijgen en kunnen we vinden wat ons, ja, qua waarden, qua missie, qua purpose bindt? En kunnen we als het ware ons beide verschillende kleuren op een effectieve manier ten dienste daarvan stellen? Ja, dat is een aspect waar het heel vaak in mijn ervaring misgaat in partnerschappen. Dat het niet meer lukt om te alignen op dat hogere doel. En dat eigenlijk de verschillen of het onderscheid van kleuren, de kleuren van mensen, eigenlijk ononderhandelbaar wordt of onverenigbaar wordt. Heel vaak, als hier echt rigiditeit in zit, en dat zeg ik met een zekere machteloosheid, want natuurlijk geldt voor iedere coach en therapeut in zekere mate, dat ja, er ook altijd veel mensen zijn die je heel hard nodig hebben, maar nooit naar je toe komen. Ik heb heel vaak de indruk dat juist wanneer hier een zekere starheid of defensiviteit of een onvermogen om, als het ware, dat te overstijgen optreedt, dat daar pijn onder zit. En ik zou dan ook al snel zeggen, daar zit trauma onder, of in ieder geval onverwerkte ballast en blokkades op het innerlijke vlak. Het is natuurlijk altijd de vraag of mensen dat zelf ook zo ervaren en of ze dat ook aan gaan vliegen. Maar in de regel, wanneer er een bepaalde mate van verstarring of verkramping is, en als het ware er is een gebalde vuist met gespannen spieren en witte knokkels, dan laat dat toch zien dat een mens eigenlijk ook niet vrij is op dat punt. Dus kleurverschillen kunnen ja, heftig op elkaar uitwerken. Vragen idealiter wel een goede afstemming op elkaar, zodat je daar een winstgevende samenwerking uit kunt vertalen. Het is heel goed wanneer er een oriëntatie kan zijn op een hoger punt, als het ware wat naar boven wijst, wat de verschillen overstijgt, wat missiesgewijs eigenlijk ook bindt. Maar als dat niet lukt en mensen kunnen zichzelf daarin niet overstijgen, dan zit daar wel vaak pijn onder en die is vaak meer persoonlijk dan zakelijk. Een ander aspect wat belangrijk is in zakelijke samenwerkingen is denk ik het ontwikkelingsperspectief, de ontwikkelingsfase waarin mensen zich bevinden. En ontwikkelingsfase is een beetje een begrip dat je in de pedagogische wetenschappen kunt tegenkomen. Wanneer het gaat over kleine kinderen, hoe ontwikkelen die nu eigenlijk? Je kunt het ook tegenkomen in de psychologie die toch wat minder bekend is geworden, omdat een heel groot deel van onze westerse psychologie gedomineerd is door de cognitieve gedragstherapie. Dus het gaat altijd maar over het denken en het gedrag en wat daartussenin allemaal gebeurt. Maar de levensloop-psychologie bijvoorbeeld, die nog elementen ook van de vroege psychoanalyse in zich kan dragen, waar oog is voor de zeventallen bijvoorbeeld in een mensenleven. Dergelijke invloeden die zijn in onze wetenschappelijke psychologie veel minder te vinden, terwijl ze in mijn kennis, voor zover mijn kennis reikt, in de eerste 50 jaar van de wetenschappelijke psychologie toch nog wel wat meer prominent waren. Dus levenslooppsychologie gaat dan niet alleen om peuters en kleuters en basisschoolkinderen, want daarin kijken wij nog wel naar ontwikkelingsfase, maar die gaat ook over het ontwikkelingsperspectief in het mensenleven. En dat lijkt me heel erg gezond, dat je niet op je 18e volwassen bent en dat is het dan. Maar dat er ook nog bepaalde levensfasen komen waarin een ontwikkeling bestaat. We kennen dat vaak alleen wanneer we het over een midlife crisis hebben. Dan is dat midlife ineens belangrijk. Terwijl eigenlijk ik ieder mens, iedere 6 of 7 jaar wel een midlife crisis gun. Alleen dan het liefst op een manier dat het niet tot grote uitval en problemen leidt, maar tot een natuurlijke mate van groei en het verzetten van de bakens en ja, het fine-tunen van de levenskoers en van de innerlijke ontwikkeling lijkt me een hele gezonde zaak. En op een of andere manier kom ik dat gedachtegoed niet zo heel vaak tegen. Die ontwikkelingsfasen spelen denk ik wel een rol wanneer we het hebben over relaties met zakenpartners. En in mijn ervaring en ook in mijn woordgebruik, dus misschien is dat niet helemaal eigen voor je als je voor de eerste keer deze podcast luistert, maar heeft het ook van alles te maken met de bewustzijnsontwikkelingen, met de ontvouwing van het zielenleven. Dus ik ga ervan uit dat er een partnerschap is met vaardige, goed opgeleide, bekwame mensen die elkaar in gelijkwaardigheid gevonden hebben en dat je professioneel goed uit de voeten kunt met elkaar. Wat maakt dan toch dat daar een bepaalde ontwikkeling in kan zijn waardoor dat scheef groeit of anders groeit? Nou, dat heeft vaak ook te maken met hoe ontwikkelt het innerlijke leven van een mens zich. Gaat bijvoorbeeld iemand de dieper liggende thematieken uit zijn leven opzoeken? En leidt dat tot andere interesses of andere accenten en andere oriëntaties? Is het bijvoorbeeld zo dat er een vader of een moeder overlijdt, wat heel veel te denken geeft in het gezin over ja, wat is er eigenlijk allemaal aan ja, belangrijke informatie onder tafel gebleven, waar nooit over gepraat werd? En moet ik eigenlijk zelf daar niet iets mee, met dat waarheidsgehalte in mijn werk? Moet ik niet zorgen dat er als het ware echt naar boven komt, naar buiten komt wat belangrijk is? Kan ertoe leiden dat mensen veel bewuster naar hun levenspad, ook qua carrière, gaan kijken. Ogenschijnlijk door totaal niet met elkaar verband houdende live events. Maar dat kan maken dat er een grote mate van ja, bewustwording plaatsvindt, waardoor mensen anders hun werk en ook anders hun partnerschappen gaan beleven. En dat is natuurlijk niet het werk van weken, maar dat kan in maanden en jaren leiden tot een bepaalde mate van uit elkaar groeien. En wat dat betreft, de leeftijdsverschillen zijn er altijd en niet ieders ontwikkeling loopt gelijk. Maar het kan heel natuurlijk zijn dat de bewustzijnsontwikkeling van zakenpartners niet gelijk loopt. Dat één van beide, of één van de drie, of één van de vier, toch voelt, ik heb genoeg geld verdiend, ik wil iets bijdragen aan een groter persoonsoverstijgend doel. Ik merk dat ik steeds meer relatie ga voelen met onpersoonlijke dingen. Mensen boeien me niet meer zo, maar het heil en het welzijn van de wereldbol, van onze planeet Aarde wel. Moet ik daar niet iets mee? En hoe kan ik dat gestalte geven? En als het als een soort van roeping tot je komt, ja, dan moet je daar vroeg of laat ook wat mee en moet je daarna gaan luisteren. Wanneer er bezielde impulsen komen, is dat vaak niet bij alle mensen tegelijk. Dus wij werken heel veel met mensen bij wie die bezielde impulsen al daar zijn. Dat is natuurlijk ook de reden dat ze dan ja, krachtig en op een diepgaande manier met zichzelf aan de slag willen. Voelen dat er echt iets moet gebeuren. Er is een diepe drive. In de regel zien wij dat er dan één of twee of drie partners omheen staan die die drive veel minder hebben. En dat maakt op persoonlijk vlak zo'n partnership niet slecht. Maar het maakt wel dat er, als je niet uitkijkt, een bepaalde mate van scheefgroei ontstaat. Dat de diepste oriëntatie van één of meer van de partners eigenlijk een andere kant op gaat. En dat je elkaar nog wel vindt in de professionele afstemming, maar dat het leven eigenlijk steeds meer over andere dingen gaat. Nou, dat kan alles te maken hebben met dit idee van ontwikkelingsfasen. De meeste mensen beginnen niet op hun 18e met het ontvouwen van hun zielsmissie. Misschien wel op hun 8e of 10e met het dromen over de wereld redden of piloot worden. Maar de echte ontvouwing van wat heeft mijn ziel hier nou uit te drukken. Het stukje purpose-driven ondernemerschap waar we het een aantal keren geleden over gehad hebben. Dat komt vaak ook pas ja, gaandeweg de carrière tot stand. En al die eerdere ervaringen die allemaal met de ogen van nu dan misschien ja, suboptimaal of niet helemaal relevant waren, die zijn wel vormend geweest en die dragen ertoe bij dat die ontwikkeling dan in een stroomversnelling raakt. Het kan zijn dat een partner daar dan niet in mee kan, of wel in mee wil, maar dat niet kan bijbenen, zich daar niet goed toe kan verhouden. Het is daarom best wel belangrijk als je waarde hecht aan zakelijke partnerschappen, om voldoende bij te houden of je qua zielsmotieven op één lijn zit. Er wordt door relatietherapeuten nogal eens een soort relatie-APK'tje aangeboden. Ja, iedereen weet meteen wat ermee bedoeld wordt. Ik zou dat zelf nooit doen voor mijn relatie. Dan ga ik wel ja, uit eten of zo. Maar goed, er zijn mensen die dat wel doen natuurlijk. In zakelijke partnerschappen kan dat wel een goed idee zijn. Je hebt natuurlijk vanwege de accountability sowieso je overleggen over lopend werk, jaarlijks één of meer keer naar de accountant en ga zo maar door. Maar ook gesprekken over hoe zijn wij aligned, afgestemd op onze missie, ons doel. En in hoeverre raakt dit nou nog de thema's waar ons leven over gaat. Dat zou een heel belangrijk initiatief kunnen zijn om als het ware uit elkaar groeien te voorkomen. Want je zorgt daarmee voor een klimaat waarin eigenlijk ook de grotere bewegingen in het mensenleven gewoon deel mogen zijn van het ondernemersavontuur. En je kunt dan veel makkelijker anticiperen. Je kunt dat kleurenspel waar we het in het begin van deze aflevering over hadden veel makkelijker op elkaar gaan afstemmen. En het is vaak verdiepend voor je relatie als zakenpartners. Als je ook persoonlijk elkaar beter leert kennen. En eigenlijk een nog diepere verwantschap hebt dan alleen maar de zakelijke en de functionele en de persoonlijke op het eerste level. Er is ook persoonlijk op een tweede level, zou ik willen zeggen. Bepaalde afstemming op wat zijn de zielsmotieven die we hebben. En hoe kunnen we dat beter gestalte geven? Hoe zorgen we dat we allemaal onze eigen unieke plaats daarin hebben en toch met elkaar verbonden blijven? Hoe zetten we de kleuren die we hebben in voor dat hogere doel? Nou, dat zijn allemaal dingen die ik je graag zou willen meegeven als het gaat om partnerschappen. En ik hoop dat deze aflevering wat inzicht heeft gegeven in wat in mijn ervaring als coach en therapeut de onderliggende factoren zijn waarom veel zakelijke partnerschappen toch moeilijkheden geven. En uiteindelijk wel ergens bij het exitgesprek of bij de mediation tafel terechtkomen. Ik zou zeggen, zorg dat je dat voor bent. En daarin is ook belangrijk om toch wat te kunnen luisteren naar wat wil hier nou gebeuren. Dus soms gaat een partnerschap inderdaad uit elkaar. Soms kom je elkaar later weer tegen. Soms blijkt dat dat partnerschap uit elkaar moet gaan om ruimte te maken voor iets anders. Soms houd je jezelf in je ontwikkeling tegen. Er kunnen zoveel invalshoeken zijn waaruit je zulke zakelijke conflicten of partnerconflicten kunt bekijken. Ik hoop in elk geval dat deze aflevering inspiratie geeft voor betere partnerschappen. Niet vergeten wat mij betreft, onze tijd heeft partnerschappen wel nodig. Dus natuurlijk zijn er heel veel freelancers en ZZP'ers bijgekomen de afgelopen pakweg 10 jaar. En maken die ook op hun eigen manieren netwerken en relaties. Maar ik denk dat juist het netwerken, en dan bedoel ik meer dan de netwerkborrel, maar meer het elkaar vinden op een gelijke gestemdheid en gezindheid, op dezelfde missionaire perspectieven, kan met dezelfde bedrijven zijn, kan ook binnen een bepaalde samenwerking of afstemming zijn, terwijl je toch echt eigen dingen doet. Die netwerken zijn wel heel erg belangrijk in onze tijd, omdat ze ook de potentie hebben om holding en bewustzijn te stimuleren en eigenlijk een grotere olievlek en een grotere impact te kunnen gaan creëren. Dus neem het serieus en ik hoop dat dit helpt om als het ware een grotere kracht te bouwen. Niet alleen in je bedrijf aan de buitenkant en aan de outputkant, wat aan het einde van het jaar op de balans komt te staan, maar ook aan de kant van de innerlijke balans en de afstemming die je op elkaar hebt.